tijdens voorbereiding, dat kwam eigenlijk heel langzaam tot stand. En wat Rodi net zei, ik heb een kikker in mijn keel. Je kan hier ook niet zomaar staan. En dat is niet om u te ontmoedigen. Maar ik begin vaak ook met een kikker in mijn keel. En meestal is die daar, dadelijk is die gewoon weg. En dan weet ik ook tot de Heer het overneemt. En dat is soms best lastig om niet volledig je eigen inbreng in een voorbereiding te stoppen en goed te luisteren. En als dan de dagen naderen en je komt steeds dichter bij die zondag en op woensdag heb je slechts een paar aantekeningen, dan heb je zoiets van, Heer, wat moet ik nu? Waar moet ik nou naartoe? En dan zie je tot er heel veel dingen gaan spelen die minder prettig zijn, die proberen af te leiden van waar het werkelijk om gaat. En dat is gewoon ja, best een strijd die je dan hebt als je het woord van God wil delen met anderen. Het is niet altijd even makkelijk om tot een woord te komen. Ik ben altijd zo bang dat ik te veel van mezelf daarin leg terwijl het niet over mij gaat. En aan de andere kant ben ik daar ook dankbaar voor dat ik in ieder geval die vrees heb. Want over mij valt verder niks zin als te zeggen. Dan dat ik, net als in ieder worstel met de dingen van het dagelijks leven. En u ziet ook de titel. Die doet het niet. Niet alleen. En neem aan als u de duif ziet, weet u eigenlijk al waar ik naartoe wil gaan. Maar het valt mij wel steeds meer op dat we vaak denken dat we het alleen moeten doen. En vaak zeggen we dan, ja, niemand kan mij hierbij helpen. Dit moet ik alleen doen. Hier moet ik alleen doorheen. Dat hoeft niemand te weten. Ik wil het wel alleen doen. En dan ging ik over nadenken, hoe zit het met mij? Ik voel me ook wel eens eenzaam en alleen. Ik kan in een hele grote groep mensen zijn en me toch alleen voelen. En dat is iets wat ik als kind al had. En als kind kroop ik dan onder de tafel, ging ik liggen slapen. En dan misten mensen me. En, maar meestal was dat tegen de tijd dat mijn ouders weer naar huis gingen. En dan dacht ik van, het is wel goed zo. Ik hoefde niet in die belangstelling te staan. Maar als ik daarover nadenk, denk ik van mensen die niet geloven, daar snap ik het wel. Dat je je eenzaam en alleen voelt. Als ik kijk naar de tijd die we achter ons hebben gelaten met corona en met al de studenten die gekluisterd waren aan een studentenkamertje alleen met een laptop, dan snap ik dat je je eenzaam en alleen en verlaten voelt van alles en iedereen om je heen. En in die tijd was mijn zoon ook aan het studeren en die durfde op een gegeven moment zelfs niet naar Den Haag te komen om zijn ouders even te bezoeken omdat hij bang was om ze te besmetten. En het heeft een impact gemaakt op een hele generatie. En dat doet het nog steeds. Maar ik hoor ook vaak gelovigen, en ik ben daar ook een van, die wel eens zegt van, ik voel me eenzaam en alleen. En Heer, waar bent u? Ik voel me verlaten. En dan zijn het niet de woorden van de Heer Jezus die aan het kruis zegt van, Vader, waarom hebt u mij verlaten? Maar meer een algeheel gevoel van, waar is iedereen toch? Ik wil ook bemoedigd worden. Ik heb ook steun nodig. Ik kan dit niet alleen. En als we op dit moment naar de wereld kijken, dan zien we de mensen met de grootste mond die het hoogste woord hebben. En dat is vaak een kleine groep. Die eigenlijk de mensen die minder bekwaam zijn om zich uit te spreken of gewoon introvert zijn, overschreeuwen. Maar ook al maak je deel uit van een minderheid, er wordt zo hard geroepen. En dan wordt de waarheid soms verdraaid tot iets wat niet waar is, maar waar we wel allemaal aan moeten toegeven. En als je daar tegen bent, dan zal je zien dat mensen je gaan negeren, die gaan je beetje blokken. Op social media tel je niet meer mee of je wordt bedreigd. Dat is tegenwoordig ook helemaal in. Als jij iets zegt wat ik niet leuk vind, ga ik je bedreigen. En we vinden het tegenwoordig allemaal normaal. Maar het is niet normaal. Maar ik kom wel tot de volgende vraag voor mezelf. Kan een gelovige alleen zijn? En ik denk wel dat je als gelovige alleen kan voelen. Maar dat betekent niet dat je alleen bent. En daarom wil ik het deze morgen toch hebben over wat wij hebben ontvangen toen we opnieuw geboren werden. En dat is de inwoning van de Heilige Geest. En de Heilige Geest is een belofte, een trooster, zegt tegen Jezus zelf. Ik zal een trooster geven. Maar hij is meer dan een trooster. Hij is ook de krachtbron waar mijn motor op gaat lopen. Het is de benzine voor mijn motor. En als ik alleen maar zeg ik ben eenzaam en alleen, dan is dat een leugen van de vijand of iets vanuit je jeugd waardoor je eigenlijk gekwetst bent, waardoor dat weer naar boven komt van ik voel me alleen. Als we dan gaan kijken naar de Heilige Geest en we kennen allemaal de strijd van ons vlees, ons lichaam, ons eigen denken die vatbaar is voor verlangens naar alles wat eigenlijk niet van God is. Maar de Heilige Geest geeft overwinning over dat vlees, over dat lichaam, over dat denken wat niet van hem is. En in Romeinen 8, en Bernie heeft het ook al aangehaald, Romeinen 8, vers 6 tot en met 8. Want het denken van het vlees is de dood. En dat is niet het lapje hier, of mijn speklapjes hier. Maar dat is die oude mens, dat oude denken, die oude natuur, de Adamsnatuur, zoals we dat ook noemen. De gevallen staat van de mens is altijd, het denken van dat stukje is altijd de dood. En dan komt het, maar het denken van de geest is leven en vrede. Immers, het denken van het vlees is vijandschap tegen God. We kunnen met die oude mens, kunnen wij God niet lief hebben. Wij kunnen niks voor God betekenen met die oude mens. Want we zijn eigenlijk, hebben we geen connectie. Want God is geest en de geest in ons is als het ware dood. Het onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van God. Want dat kan dat ook niet. Paulus is heel duidelijk, je kan dat helemaal niet. Het kan wel een streepbordje zijn en dat ga ik wel eens even doen. Maar uiteindelijk ga je een keer door de mand vallen. En of dat aan het begin van je zogenaamde vleesgeworden christen zijn is of aan het eind. Dit hou je niet vol, want uiteindelijk is je hart nog steeds vijandschap tegen God. En zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Je kan hem niet blij maken, je kan eigenlijk helemaal niks doen. Als we kijken naar dat we het onderwerp zich namelijk niet aan de wet van God, dan is dat het grote gebod waar we het constant over hebben. De ander liefhebben zoals jezelf. God met heel je hart en heel je ziel. Zegt hetzelfde, zult de Heer uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw krachten, met heel uw verstand en uw naaste als uzelf. Deze mensen kunnen dat niet. Er is altijd een egoïsme in de liefde die de onwedergeboren mensen hebben. Het kan humaan zijn. Het kunnen humanisten zijn. Maar ze doen het niet voor God. En ook in Johannes 13, vers 34 en vers 35, daar staat dan: een nieuw gebod geef ik u, namelijk dat u elkaar lief hebt. Zoals ik u lief gehad heb, moet u ook elkaar lief hebben. Hierdoor zullen alle inzien dat u mijn discipelen bent, als u liefde onder elkaar hebt. Mijn discipelen betekent mijn leerlingen, mijn volgelingen. En ik geloof dat we dat allemaal zijn als we op een gegeven moment wederom geboren zijn. Want dat kan niet anders. Dus iemand die niet wederom geboren is, kan niet voldoen, omdat deze alleen naar het vlees leeft, naar de verlangens van zijn lichaam. En de Bijbel zegt heel duidelijk wie de vader is van de ongelovigen. En dat vinden we nooit fijn om te horen, dat vinden we ook niet fijn om uit te spreken. Maar de Bijbel is er heel duidelijk in, die zegt de duivel is de vader van degene die niet die keuze hebben gemaakt. Van nature ben je niet in staat om zelf te veranderen. Maar als het goed is, weten we allemaal wat er nodig is om wel te veranderen. Tenminste, dat hoop ik dat u dat weet. Als iemand die het niet weet, dan... We weten heel goed dat er een wedergeboorte plaats moet vinden om tot God te kunnen naderen. Alleen Gods geest kan iemand levend maken als het om geestelijke leven gaat. Geen mens kan dit bewerken, in onszelf niet en ook voor een ander niet. Wij kunnen een ander niet tot geloof brengen als er geen kracht wordt verleend door de Heilige Geest. We kunnen alleen aan de opdracht voldoen die de Bijbel geeft, of die Jezus geeft, om het evangelie te verkondigen. Maar of iemand tot geloof komt, is niet aan ons. Dat is een zaak tussen die persoon en tussen God. Daar kunnen wij niks over zeggen. Soms zaai je alleen maar en komt iemand pas jaren later tot geloof door het ene zaadje wat geplant is. Je weet het niet. En daarom moeten we iedere gelegenheid ook aangrijpen om het evangelie te verkondigen. Want je weet niet wat het doet. We weten wel wat het doet als we het niet doen. Dat iemand ook niet de kans, tenminste dat jij hem niet de kans hebt gegeven, om al veel eerder misschien tot geloof te komen. De Heilige Geest gebruikt het woord van God om geloof te wekken in de mensenharten. Mensen komen door geloof, door het horen van het woord. Nou is dat niet alleen, wij hebben tegenwoordig de Bijbel, dat dikke boek. Maar in die tijd hadden ze dat niet. En was het door de woorden die de apostelen kregen, waardoor mensen tot geloof kwamen. Waar de geest krachtig werkte. Waar we zien dat het vuur van Gods geest neerdaalt op mensen die ineens in een andere taal gaan spreken. En vol kracht en vurig zijn. En uiteindelijk gaat God, en dat lezen we ook. Het is niet de apostelen die mensen toevoegen aan de gemeente. Nee, het is de Heilige Geest die 3000 zielen toevoegt aan de gemeente. En dan lezen we in Johannes 6 vers 44... dat de Heer Jezus zegt, niemand kan tot mij komen, tenzij de Vader die mij gezonden heeft, hem trekt. Maar dan moeten we vers 37, een stukje daarvoor, niet uit het oog verliezen. Want alles wat de Vader mij geeft, zal tot mij komen en wie tot mij komt, zal ik beslist niet uitwerpen. Jezus wijst je niet af. Want je mag weten, op het moment dat er al een verlangen komt naar Jezus, is er al een werk begonnen van de Heilige Geest in jou. En als mensen al milder worden in hun denken, ook mensen om je heen, dat je denkt, hey, vroeger zou die ontploffen als ik het over Jezus had. Nu niet meer. Dan mag je weten, dan is er gerust aan dat je weet dat er is een zaadje geplant. Dat zaadje is aan het ontkiemen. En ik denk dat dat ook een geruststelling mag zijn en een hoop mag zijn voor een ieder die met iemand in zijn familie heeft of mensen op het oog heeft waarvan je hoopt dat ze die keuze gaan maken. Er is een zaadje geplant. Maar als we ook weten, in de schepping zijn er soms planten die veel langer nodig hebben om te groeien en tot bloei te komen dan andere. En soms noemen we dingen onkruid. Als je de bloemen ziet, denk je van wow. En die woekeren. En zo kan het ook zijn. Het werk van God is onmisbaar in ons leven. Maar hij wil het uitwerken en hij doet het ook door zijn woord en geest als wij hem zoeken. Je gaat hem zoeken doordat hij dat wil. Hij trekt jou met koorden van liefde. Hij openbaart zichzelf door wat er aan het kruis van Golgotha is gebeurd. Dat is het vaderhart van God. Jezus kwam om zijn vader te openbaren, is hij naar de aarde gekomen. Niet voor zichzelf, Hij kwam niet alleen. Dus ja, wedergeboorte is een noodzaak. En Johannes 3, vers 3 zegt dan ook dat Jezus zegt: voorwaar, ik zeg u, als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Heeft u daar wel eens over nagedacht? Wat is nou precies het koninkrijk van God? Kunt u het koninkrijk van God zien? Want het koninkrijk van God bestaat niet uit wat wij hier voor ogen hebben. Het koninkrijk van God bestaat niet van al die huizen, al die auto's, de winkels. Dat is niet het koninkrijk van God. God is geest. Dus is het ook een geestelijk koninkrijk. Een geestelijk koninkrijk wat je dus alleen kan gaan zien op het moment dat je wederom geboren wordt. Want dan komt die geest tot leven, Gods Heilige Geest maakt inwoning en dan pas kan je het koninkrijk van God gaan zien. Je ogen worden geestelijk geopend en je ontwaakt in een totaal nieuwe wereld. Het koninkrijk van God. En het koninkrijk van God wordt ook het thema van het kerkelijk jaar. En als je dat meemaakt, dan is de kracht van het vlees ontnomen en kunnen we keuzes maken. Ik hoor vaak mensen zeggen, het vlees is zwak. Dus sorry, maar is dat een excuus om te zondigen? Want de tekst zegt eigenlijk, bid en waakt, want het vlees is zwak. Maar dat stukje daarvoor zeggen we vaak niet. Dat bidden en waken, dat is je bescherming om het vlees zijn gang te laten gaan. En in Romeinen 8, vers 12 tot en met 17 staat dan: welnu, broeders, we zijn aan het vlees niet verplicht om naar het vlees te leven. Oeh, keuze. We zijn niet verplicht om ons over te geven aan de verlangens van ons vlees. Maar wat stellen we er tegenover? Wat stellen we tegenover de verlangens van het vlees? Als ik God niet ken, dan is er ook weinig keus. Want dan ben ik al overgeleverd aan de verlangens van het vlees. Maar als ik God wel ken, weet ik ook wat hij wel goed vindt en wat hij niet goed vindt. Adam en Eva wisten heel goed wat het verschil was tussen goed en kwaad. Zo weet ieder mens heel goed wat het verschil is tussen goed en kwaad. Alleen, als je niet wederom geboren bent, ben je een slaaf van de zonde, zegt de Bijbel. En kan je niet anders. Maar als je wederom geboren wordt, heb je dus een keuze, want je bent niet verplicht, zegt Paulus, om naar het vlees te leven. Want als u naar het vlees leeft, zult u sterven. En dan zegt hij, ja, maar we gaan allemaal wel dood. Natuurlijk. Maar dat is alleen die aardse tent. Maar sterven in de context van dit verhaal is eeuwige scheiding van God. Immers, zoveel als we door de geest van God geleid worden, niet zoveel als we door kerkleider A of kerkleider B of door Ronald geleid worden, nee, door de geest geleid worden. U moet niet afhankelijk van mij worden, u moet afhankelijk worden van de Heer Jezus en van Gods geest die u leidt in het leven. En dan bent u nooit, maar dan ook nooit alleen. Want u hebt niet de geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt. Zonde geeft vaak schuld. En zeker als je van God weet, hebben mensen ook een schuldgevoel naar God toe. Dat is mooi. En dan kan je sorry zeggen en weer verder gaan. Maar de Bijbel praat altijd over berouw en bekering. Berouw is iets anders dan even sorry zeggen. Als ik vroeger een koekje pikte, dan zei ik echt wel tegen mijn moeder sorry. Maar dat koekje was lekker. En dat is ook met zonde. Soms kan die zonde zo bevallig zijn, dat ik, tuurlijk, ik weet dat het niet goed is. En dan zeg ik sorry. Maar ik heb geen berouw erover, want berouw zorgt dat je het niet meer wil doen. En geeft een ommekeer in je leven. En schuld leidt altijd tot angst. Maar u heeft geen schuld meer. Maar u hebt de geest van aanneming tot kinderen ontvangen. Je hebt het ontvangen. Door wie wij roepen, Abba, Vader. We hebben het net gezongen. U behoor ik toe. Abba, Vader, laat mij zijn slechts van u alleen. Dat mijn wil voor eeuwig zij, de uwe en anders geen. Mijn wil moet in overeenstemming komen met Gods wil, zodat ik kan wandelen zoals God wil dat ik wandel. En dan moet er heel veel afgebroken worden in het mensenleven. Ook bij mij. Ik ben nog steeds aan het afbreken, maar aan de andere kant wordt er gebouwd. En dat is wat God doet in je leven. De geest zelf getuigt met onze geest. Er is een samenwerking met de menselijke geest en Gods geest. En die getuigt ervan dat wij kinderen Gods zijn. Dat is de zekerheid van de dingen die men hoopt. En misschien zien we het nog niet, maar het is wel waardoor we leven. En als wij kinderen zijn, dan zijn we ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus, wanneer we althans met hem lijden. Nee, niet lijden. Ik lijd al door de energierekening. Ik lijd al door mijn ziektekostenverzekering. Maar is dit het lijden wat Christus bedoelde? Het lijden van Christus is dat de wereld ons niet zo leuk vindt. Omdat de wereld vijandschap tegen God is, zullen ze jou proberen buiten te sluiten, uit te sluiten, te vernederen. Dat is wat ze met de Heer Jezus deden. De Heer Jezus wilde ze niet aanvaarden. Het liefst wilden ze hem stenigen. Dat is het lijden wat Jezus doormaakte. Niet alleen. U bent verzegeld met de Heilige Geest. Verzegeld. Dat is natuurlijk een oud woord en de meeste van jullie denken wel, denk ik wel, tot die weten wat het is. Maar er zijn hele generaties, jongere generaties, die niet weten wat iets verzegelen is. Vroeger had je een brief, die werd verzegeld door de koning. En dan hadden ze een stempel en dan werd er met een soort kaarsvet, ik weet niet hoe dat spul heette, maar werd dat met was en het werd dan erop, precies op de opening waar je de envelop kon openen, werd dat gesmolten en er ging een stempel van de koning ging erin. En die brief mocht alleen maar opengemaakt worden voor degene waarvoor die was. Want anders zou het je de kop kosten. En dat betekent het verzegeld zijn. Die verzegeling kan alleen door God geopend worden op de dag dat het nodig is. In Efeze 1 vers 13 en 14, er staat dan ook, in hem bent ook u, nadat u het woord van de waarheid, namelijk het evangelie van uw zaligheid gehoord hebt, in hem bent u ook toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte. U bent niet alleen, maar verzegeld met de Heilige Geest van de belofte. Die het onderpand is van onze erfenis. Het onderpand van onze erfenis tot de verlossing die ons ten deel viel tot lof zijner heerlijkheid. Op het moment van die wedergeboorte is je verlossing al tot jouw deel geworden. Je mag al kijken naar de toekomst als verloste. Als we Jezus hebben aangenomen, woont de Geest in ons. En hij die ons met u bevestigt in Christus en ons gezalfd heeft, is God. Niet Jantje, Pietje, Klaasje. Het is God die ons ook verzegeld heeft en het onderpand van de geest in onze harten gegeven heeft. We hebben in ons hart een onderpand gekregen en we zijn verzegeld. Zodat we niet meer uit de handen van Jezus genomen kunnen worden, gestolen kunnen worden. Nee, dat kan helemaal niet. Zij die de Heilige Geest hebben ontvangen, worden lid van een uitgebreide familie. Broeders en zusters die samen in het lichaam van Christus vormen hier op aarde. Wij zijn de kerk van Jezus Christus. En daarmee worden ze mede-erfgenamen van een schat in de hemel. De erfenis is niet iets wat ik nu al ontvangen heb. En vaak denken wij, een erfenis, dan moet er iemand sterven. Ja, dat is gebeurd. De Heer Jezus is gestorven voor die erfenis, om die te kunnen delen met de mensen, maar hij is daarin ook opgestaan. En een deel van de erfenis is dan ook de belofte van eeuwig leven. In 2 Korinthe 5, vers 1 tot en met 5, wij weten dat wanneer onze aardse tent, het lichaam waarin wij wonen, wordt afgebroken, we van God een woning krijgen. En dan staat er een eeuwige. En ik heb wel eens mensen horen zeggen, ja, eeuwig is niet voor altijd, hè. Hoe dan? Eeuwig is eeuwig. Wij kunnen daar in ons denken ook niet bij. En daarom gaan mensen iets verzinnen van, ja, maar eeuwig zal wel niet eeuwig zijn. Het zou te erg zijn als die mensen eeuwig van God gescheiden worden omdat ze niet geloofd hebben. Ja, dat is erg. En dat zou ons hart moeten raken voor al die zielen die verloren gaan, die de Heer Jezus niet kennen. Maar voor ons, die hem wel kennen, is het eeuwig. Een niet door mensenhanden gemaakte woning in de hemel. Wij worden hemelburgers. Wij zuchten in onze aardse tent en zouden willen dat onze hemelse woning er nu al over wordt aangetrokken. Die aardse tent is niet al even een pretje. En die aardse tent is vatbaar voor allerlei dingen, voor ziektes, voor noem maar op. Als we de zonnekracht tegenwoordig zien, dan zou je eigenlijk niet meer in de zon moeten komen, want daar word je ziek van. Vroeger zei de dokter, je moet even wat zon opdoen. Dat is goed voor je, vitamine D. Nou kunnen we tussen 2 en 5 geloof ik niet meer in de zon komen, want het verbrandt je levend of je krijgt daar allerlei ziektes van. We zijn er echt zeker van dat we bekleed zullen worden en niet naakt zullen zijn. Net zoals Adam en Eva in het paradijs bekleed werden, zo worden wij bekleed in de hemel. Zolang we in onze aardse tent verblijven, zuchten we onder een zware last, omdat we niet willen dat deze kleding wordt uitgetrokken. Eigenlijk zitten we een beetje vast aan die aardse tent, want dat is toch wel fijn. En we weten ook eigenlijk niet anders dan die aardse tent. En dat is nou net waar God ons van los wil maken. Van de waarde die we hechten aan die aardse tenten. Zolang we in onze aardse tent verblijven, zuchten we onder een zware last, omdat we niet willen dat deze kleding wordt uitgetrokken. We willen dat er nieuwe over wordt aangetrokken, zodat het sterfelijke door het leven wordt verslonden. Hiervoor heeft God zelf ons gereed gemaakt. Hij maakt ons gereed. Door ons de geest als onderpand te geven. Want hij weet, zonder de geest kunnen we het gewoon niet. Zonder die geest gaan we ons inderdaad eenzaam en alleen en verlaten voelen en is de strijd te heftig. We kunnen het alleen door de geest. Een eeuwig huis, dat is geen kleine erfenis. Maar u heeft dan ook een hele rijke vader. Een vader die barmhartig is. Een vaderhart wat naar u wil uitreiken, wat graag een relatie met u wil. En wees niet bang, u hoeft niet allemaal in hetzelfde huis te wonen. Zegt de Bijbel, in het huis mijn vader zijn vele woningen. Dus we krijgen nog een eigen kamer ook. En misschien wel meer dan dat. En de Heer Jezus zegt, want ik ga heen om uw plaats te bereiden. En dat is wat hij aan het doen is. Hij is een plaats aan het bereiden voor u en voor mij. En voor alle die nog komen gaan. En dat zegt Jezus zelf in Johannes 14, vers 2. Maar, zal iemand zeggen, hoe worden de doden opgewekt? En met wat voor lichaam komen zij terug? Dan staat er heel hard: dwaas, wat u zaait wordt niet levend als het niet gestorven is. Wat zei de Heer Jezus over de graankorrel? Die graankorrel moet eerst sterven in de grond voordat het tot leven kan komen. En wat u zaait, daarvan zaait u niet het lichaam dat worden zal, maar een kale graankorrel, al naar het voorvalt van tarwe of van een van de andere graansoorten. God echter geeft daaraan een lichaam zoals Hij heeft gewild en aan elk van de zaden zijn eigen lichaam. Alle vlees is niet hetzelfde vlees, want het vlees van mens is verschillend en het vlees van dieren is verschillend. En dat van vis is verschillend en dat van vogels is verschillend. En er zijn hemelse lichamen en er zijn aardse lichamen, maar de heerlijkheid van de hemelse is verschillend en die van de aardse is verschillend. Zoals we hier op aarde zijn, zijn wij niet in de hemel. De glans van de zon is verschillend. En de glans van de maan is verschillend en de glans van de sterren is verschillend, want de ene ster verschilt in glans van de andere ster. Zo zal ook de opstanding van de doden zijn. Het lichaam wordt gezaaid in vergankelijkheid. En dat is wat we nu zijn, een vergankelijk lichaam. Het wordt opgewekt in onvergankelijkheid. Dat betekent dat we een nieuw lichaam krijgen wat niet meer kan vergaan. Tot in eeuwigheid. Het wordt gezaaid in oneer. Het wordt opgewekt in heerlijkheid. Het wordt gezaaid in zwakheid en het wordt opgewekt in kracht. Een natuurlijk lichaam wordt gezaaid en een geestelijk lichaam wordt opgewekt. Er is een natuurlijk lichaam en er is een geestelijk lichaam. Het geestelijke lichaam is wat wij ontvangen in de hemel. Zo staat er ook geschreven: de eerste mens Adam is geworden tot een levend wezen. De laatste Adam tot een levendmakende geest. Het geestelijke is echter niet eerst. Maar het natuurlijke en daarna komt het geestelijke. Het zou triest zijn als we eerst eeuwig leven hebben en dan zegt de Heer van, weet je, ik heb me toch bedacht, ga maar lekker in een vleeselijk lichaam, ga maar naar de aarde. Gelukkig niet. Wat een goede God hebben wij. Het geestelijke is echter niet eerst, maar het natuurlijke en daarna komt het geestelijke. De eerste mens is uit de aarde, stoffelijk. De tweede mens, de Heere uit de hemel. Die was geest in een lichaam. Zoals de stoffelijke is, zo zijn ook de stoffelijke mensen. En zoals de hemelse is, zo zijn ook de hemelse mensen. En zoals wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij ook het beeld van de hemelse dragen. Want wij zijn gemaakt naar Gods beeld. En ik geloof dat dat in dat nieuwe lichaam nog veel beter is dan nu in die aardse tent. De verlossing van ons lichaam. Hoe gehecht zijn we aan het leven? Vindt u het leven de moeite waard? En sommigen zullen zeggen, beslist niet. Maar anderen vinden het leven zo kwaad nog niet. Als we eerlijk naar deze wereld kijken, ontstaat er dan bij u niet een gevoel van onthechting? En een groeiend verlangen naar een betere wereld? En als we eerlijk zijn en we zien al het nieuws komen, dan verlang ik echt wel naar een betere wereld. En denken, waarom maken mensen elkaar af? Waarom is er oorlog? Waarom is een mens in staat om een ander het leven zuur te maken of zelfs zijn leven te beëindigen? Maar dat staat heel duidelijk. En wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld. Dus als het goed is, denken wij anders dan de mensen die God niet kennen en die in de wereld leven. En dan snap je waarom mensen hunkeren naar macht. En dat mensen rijk willen zijn. Eigenlijk wil de mens gewoon gelukkig zijn, maar ze kunnen het geluk nergens vinden. En dan denken ze, door deze dingen te doen, maak ik mezelf gelukkig. Maar je ziet hoe egoïstisch het is. Een Poetin is gewoon een egoïst. Hij wil. Maar we kijken dan op een groot niveau, maar ga eens kijken op kleiner niveau. Er zijn ook mensen, gewoon collega's, die ik wil. En zoals ik het wil, gebeurt het. Of in je naaste omgeving. Er zijn overal mensen die ik op de troon van God hebben zitten. En wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de geest die uit God is. Opdat wij zouden weten de dingen die ons door God genadig geschonken zijn. Opdat wij zouden weten de dingen die ons door God genadig geschonken zijn. Daarom hebben wij de geest ontvangen. Dat is wat de geest doet. Het openbaren van de schrift. Als jij iets niet begrijpt, zal de geest het je openbaren. De aantrekkingskracht van de wereld. Eer, rijkdom, schone schijn. Vermindert. Verdriet, teleurstelling en ziekte versnellen dat proces om te verlangen naar het koninkrijk van God. Ziekte is niet van God, maar is door de vijand. En die laat dat gebeuren. En die heeft nog steeds een bepaalde invloed over dat vlees. Maar God zegt van, kom bij mij. En ik zal je een nieuw lichaam geven. En als dat verlangen groeit, dan weten we dat er een erfenis voor ons klaar ligt. Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe. Dus ze kijken naar het klimaat, ze kijken naar de oorlogen, aardbevingen. Dan zien we hoe de aarde zucht. En dat niet alleen, maar ook wij zelf die de eerstelingen van de geest hebben, ook wij zelf zuchten in onszelf in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Dit waren de apostelen al, die in die tijd al zoiets hadden van die wereld, ik ben er eigenlijk helemaal klaar mee. Maar wel een hart hadden naar de mensen die in die wereld nog leefden, om ze daar uit te trekken. Door die blijde boodschap te verkondigen. Niet alleen. En hiermee ga ik afsluiten. We hebben ontvangen de vrucht van de geest. En iedereen kent vaak de tekst uit zijn hoofd. De vrucht van de geest zegt daar liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. 9 padjes. Maar het is maar 1 vrucht. En vroeger werd mij geleerd van, ja, nu ben je tot geloof gekomen. En nu heb je een mandarijntje. En dat mandarijntje, daar zitten 9 padjes in en dat is de vrucht van de geest. Ja, niet alle padjes werken nog, hè. Want die vriendelijkheid, daar moet je nog wel aan werken. En die zachtmoedigheid, nou broeder, daar mag je ook wel je best op doen. En dan moest die gaan groeien. En uiteindelijk moest het dan naar een sinaasappel en het liefst naar een grapefruit. Is dat wel zo? Is wat de geest produceert of geproduceerd heeft door die vrucht te geven niet al volgroeid? Voorziet dat niet al in al mijn noden dan? Troost hij mij niet in alle omstandigheden? Zou hij jou eenzaam achterlaten? Misschien is het iets anders wat we moeten leren. Misschien moeten we leren de geest meer ruimte te geven. Zodat deze vrucht zichtbaar kan worden in ons leven. Op de momenten dat ik denk eenzaam te zijn, weet ik dat er een kracht in mij woont die groter is dan alles wat hier op aarde is. Alleen soms moeten we dat elkaar ook vertellen. En dan mag je zeggen, joh, maar de Heilige Geest woont in jou. De Heilige Geest is met jou bezig. En de vrucht van de geest is niet een sinaasappeltje. Dat is veel groter dan dat. Veel groter. Want het is een volmaakte vrucht waar we gebruik van mogen maken. We doen dit dus niet alleen. We zijn geen wezen meer, doordat we opnieuw geboren zijn. Wij zijn kinderen Gods geworden door de genade van de Vader die in zijn liefdevolle plan zijn zoon heeft gegeven, zodat wij die prijs al niet hoeven te betalen. Maar wat doen we daarmee, nu je vrijgekocht bent, nu je betaald en gekocht bent met het kostbare bloed van de Heer Jezus? Ik hoop dat deze laatste tekst een bemoediging voor u zal zijn. Ik zal u beslist niet loslaten. En ik zal u beslist niet verlaten. Die aardse tent verlaat mij misschien. Maar dan krijg ik een nieuw lichaam. En dan ben ik nog dichter bij mijn Heer. En dan ben ik nog dichter bij zijn vrede. Dan mag ik aan zijn voeten liggen en hem aanbidden. En daarom zeggen wij met goede moed: de Heer is voor mij een helper en ik zal niet vrezen. Een tekst uit Hebreeën 13. We zijn niet en nooit, maar dan ook nooit, alleen. Als wij opnieuw geboren zijn in het Koninkrijk van God, dan is er een nieuwe dimensie. We kunnen met andere ogen kijken en we zien dan Gods Koninkrijk. En dat is de vraag die Nicodemus stel dan de Heer Jezus. Nicodemus begreep het niet. Hij was een leraar, maar toch begreep hij niets van de wedergeboorte. Ik hoop dat wij het allemaal begrijpen. En als we het niet begrijpen, dat we dus nou eens naar mij toe komen om daar eens over te praten. Over wat het nou inhoudt om Gods Koninkrijk te zien. Het is het jaarthema, dus u gaat nog meer daarover horen. Want het Koninkrijk van God, dat is waarin wij nu leven. En dat is niet wat wij voor ogen zien. En daarom zegt de Bijbel ook: beoordeelt alle dingen geestelijk. Want ook u wordt geestelijk beoordeeld. Er is een andere verantwoordelijkheid gekomen. En misschien wel een extra verantwoordelijkheid. En ook iets waar we rekenschap voor moeten afleggen als we dadelijk voor zijn troon staan. Laten we ons hoofd buigen en danken. Vaders, wil ik u danken voor het woord dat u ons gegeven heeft. Heer, ik wil u danken dat uw plan perfect is. Ik wil u danken, Heer, dat ook voor na dit leven, dat u een eeuwig leven voor ons heeft klaargemaakt. Met een eigen woning. Heer, ik dank u dat u zo'n rijke vader bent die alles wil delen met zijn kinderen. Heer, en vaak zien we het niet. Dan zitten we in zo'n strijd met ons eigen denken. En zijn er bolwerken die afgebroken moeten worden in de naam van Jezus. Heer, zo vertellen we soms onszelf leugens. En weigeren we met die leugen naar uw woord te gaan om het recht te zetten. Ik ook, Heer. Heer, vergeef me daarvoor dat ik soms die momenten heb van eigen wijsheid. Heer, wilt u ook mij die vrijheid geven die in uw geest is. Want waar uw geest is, daar is vrijheid. Heer, dat ik niet bang ben wat mensen zullen vinden. Maar wetende dat ik u alle eer en glorie wil geven, Heer, dat dat het verlangen van mijn hart is. Heer, dat er nog geschroefd aan mij moet worden en geknipt en gezaagd en tot ik nog een bouwpakketje ben. Heer, doet u naar uw wil. Maar ik bid u ook dat u dat voor een ieder doet die hier aanwezig is. Maar ook de mensen thuis. Of andere gelovigen. Of als u nog niet de keuze hebt gemaakt. Tot dat zaad gezaaid mag worden. Laat het toe. Tuurlijk doet het soms zeer. Maar de belofte is veel groter dan dat. Je kan een erfgenaam worden van de schepper van hemel en aarde. Vader, ik dank u daarvoor dat u dat plan heeft gemaakt. We kunnen het niet bevatten. Ik heb er geen woorden voor, Heer. Zo groot en zo machtig bent u. Dat u omziet naar stervelingen Heer, waarschijnlijk ziet u al onze mieren kruipen op dat planeetje die we helemaal naar de Malle Moer helpen. Heer, terwijl we er juist voor zouden moeten zorgen. Heer, we wonen in een aardse tent die gebreken vertoont. Heer, en ja, ik verlang ook naar dat nieuwe lichaam. Maar ik weet ook dat u een taak heeft voor ons allen om nog door te gaan in die aardse tent, om mensen te wijzen op die bijzondere, liefdevolle, almachtige boodschap van het evangelie van uw Zoon Jezus Christus. En ik bid zo dat door uw geest dit in ieders hart geplant is deze morgen. Heer, dat het mag uitwerken de komende week. Dat we weten dat we nooit alleen zijn. Omdat we altijd mogen terugvallen op u en op de geest die samen met mijn geest gaat samenwerken. Heer, leer mij om de geest de ruimte te geven. Heer, leert u om ook de gemeenteleden ruimte te geven aan uw Heilige Geest, zodat het vuur zal gaan branden. Dat we ons niet lauw voelen. Heer, dat we wijsheid van u ontvangen. Heer, zodat we u in alle omstandigheden groot zullen maken. Heer, leer ons sterven aan onszelf. Net als die graankool. Zodat we vol van de geest mogen opbloeien. En dat mogen laten zien aan de mensen om ons heen hoe machtig u bent. Wat u doet in dit leven, maar zeker ook de erfenis die we van u ontvangen. Voor na dit leven. Het eeuwig leven, het eeuwig aanwezig zijn in u. Bij u. Heer, ik dank u voor het woord wat u aan mij hebt gegeven. In Jezus' naam. Amen.